Maar jullie hadden al gehoord wat ik gezegd had, toch? Of niet? Het is goed om met elkaar het woord van God te openen. En ik wil dat doen op twee plaatsen. We lezen een paar versen uit Exodus hoofdstuk 1. En daarna een aantal versen uit Psalm 78. En ik wil jullie met jullie nadenken over het thema hoop voor de komende generatie. We leven in een bijzondere tijd. En ik denk dat we behoren tot een bijzondere generatie, misschien wel de generatie die de wederkomst van de Heer Jezus Christus mee gaan maken. En de vraag is, wat geven wij door aan de komende generatie, het geslacht wat nu ook opgroeit? En daar wil ik wat gedachten over delen. We beginnen in Exodus hoofdstuk 1 en daarna een aantal versen uit Psalm 78. Dat is een bijzonder gedeelte, Exodus 1. Je mag dat hoofdstuk helemaal lezen vanavond, maar ik begin te lezen vanaf vers 6. Daar staat, toen Jozef gestorven was en ook al zijn broers en heel die generatie werden de Israëlieten vruchtbaar. Breidden zich overvloedig uit. En ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan, die Jozef niet gekend had. En hij zei tegen zijn volk, zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden. En mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Tot zover Exodus 1. Een koning die Jozef niet had gekend en een nieuwe generatie die daaronder opgroeit. Dan gaan we naar Psalm 78. En in die psalm wordt ook gesproken over een generatie. Psalm 78 is een hele lange psalm. Ik lees slechts de eerste 8 versen. Psalm 78. Een onderwijzing van Asaf. Mijn volk, neem mijn onderricht ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen en van al oude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen, zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen en de kinderen die geboren worden zullen worden. En zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen, zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen en niet worden als hun vaderen, een opstandige en een ongehoorzame generatie. Een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God. Tot zover deze verzen. Twee bijzondere stukjes vanavond. En ik wil met jullie nadenken over hoop voor een volgende, voor de komende generatie. En ik zou wel eens willen weten, hebben jullie nog hoop voor de volgende generatie? Als je zo om je heen kijkt en je laat alle ontwikkelingen ook in onze maatschappij op je inwerken. En je hebt misschien wel kinderen, kleinkinderen. Dat je je afvraagt, in welke wereld groeien zij op? Worden zij groot en wat moeten zij nog meemaken? Nou, wij hebben zelf 4 jongens, dus ik kan me heel goed voorstellen natuurlijk, want ik heb ook mijn vragen over de tijd waarin wij leven. Maar er gebeurt nogal wat, dichtbij en ver weg. En misschien denkt u van uzelf, nou ja, ik kom de tijd wel door, maar mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Nou, vertel het niet verder, maar dat kan mij wel eens aangrijpen. Wat moeten mijn kinderen allemaal nog mee gaan maken? En heb ik hoop voor de komende, voor de volgende generatie. Nou, die versen uit Exodus 1, die bepalen ons bij de tijd dat Jozef is overleden. En toen hij gestorven was, toen stond er een andere koning op. En er staat in die eerste verse van Exodus 1 dat Jozef niet alleen gestorven was, maar ook al zijn broers, ja, heel die generatie. Met andere woorden, er was een hele generatie weggevallen die Jozef had gekend. Die, mag ik het even doorvertalen, door Jozef was gezegend. Die de zegeningen van Jozef, die waren hen ten deel gevallen. Ze wisten dus wat ze aan hem hadden gehad. Maar nu stond er een nieuwe koning op, en ik durf dat wel zover door te trekken, ook een nieuwe generatie, waarvan geschreven staat, zij hadden Jozef niet gekend. En als je dat verder bestudeert, ik laat dat nu maar even liggen, maar het is even om uw gedachten erbij te bepalen. Toen die generatie opstond die Jozef niet gekend had, ja, toen begon de ellende voor Israël. Nou, ik hoef in Maranatha Ermelo de lijn niet door te trekken natuurlijk, dat Jozef een type is van de Heer Jezus Christus. En het is zo belangrijk dat elke generatie in aanraking komt met de Heer Jezus Christus, met de boodschap van het evangelie. En dat er niet een generatie op gaat groeien die hem niet kent, die niet met hem in aanraking is gekomen. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En voor heel veel mensen is de Bijbel een boek wat ze misschien nog van naam kennen, maar niet meer van binnenuit. En daarom geloof ik dat wij ook vandaag, in dagen die wij wel noemen de laatste dagen, een hele belangrijke taak hebben, een hele belangrijke positie innemen. Om mensen in aanraking te brengen met die meerdere Jozef. En ik kan je vertellen, hij heeft volle voorraadschuren. Er is genoeg voor iedereen in een tijd dat de wereld uiteindelijk, geestelijk althans, honger gaat lijden. Een generatie die Jozef niet gekend had, stond op. En toen begon de ellende voor het volk van Israël. Nou, ik laat dit maar even liggen, maar hou even die lijn vast. De lijn naar de meerdere Jozef. In Psalm 78 hebben we gelezen over een volgende generatie. Onder andere in vers 4 wordt dat genoemd. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de daden van de Heere vertellen. Ik kom zo op die daden van de Heere uit. Maar eerst even inzoomen op dat woordje generatie, want dat was in Exodus 1 al een belangrijk woord. Maar hier in Psalm 78 is het ook een belangrijk woord. Wat verstaan we onder het woord, onder het begrip generatie? Nou, even een begripsomschrijving. Ik zal het niet te technisch maken, maar het is wel goed om dat even helder te hebben. Wat is een generatie? Of dat nou in de tijd van Jozef was, of dat in de tijd van Asaf was, of dat dat in onze tijd is. Nou, een generatie, dat is een groep mensen van ongeveer dezelfde leeftijd, die in haar jeugd, in de vormingsjaren, zeg maar, van hun leven, dezelfde invloed van de tijdgeest heeft ondergaan. Maar het is ook een groep die dezelfde trendbreuken heeft meegemaakt. Wat bedoel ik daarmee? Er is ook hier een generatie die bepaalde economische veranderingen hebben meegemaakt. Nou, de oorlog, dat is misschien wat lang geleden, de Tweede Wereldoorlog, ik ga geen schatting doen qua leeftijden, maar dat kan een generatie zijn, de vooroorlogse of de naoorlogse generatie. Anderen hebben weer bepaalde uitvindingen meegemaakt en dat heeft die generatie gestempeld, die gebeurtenissen, of dat nu de oorlog is geweest of bepaalde technische uitvindingen, dat heeft iets gedaan met die generatie. Ze hadden niet alleen dezelfde leeftijd, ze stonden niet alleen onder dezelfde invloed van de tijdgeest, maar ze kenden ook dezelfde trendbreuken als ook de culturele denkpatronen. Die generatie die maakte dus dezelfde denkpatronen mee. Hoe men dacht over bijvoorbeeld gezag, of hoe men dacht over politiek, of over godsdienst, of wat was in die generatie de seksuele opvatting bijvoorbeeld? Dat heeft allemaal iets gedaan met het denken, doen en laten van mensen. Een generatie heeft ook bepaalde kansen gekregen of had met bepaalde beperkingen te maken. En dan bedoel ik kansen in de zin van welvaart, scholing, werkgelegenheid. Dat heeft allemaal iets gedaan met een generatie. Nou, zo noem ik maar een aantal dingen. Ze zijn erdoor gevormd in positieve zin of in negatieve zin. Nou, wij behoren allemaal tot een bepaalde generatie. En nu denken jullie op dit moment natuurlijk allemaal terug. Hè? Waar ben je nou door gevormd? Wat heeft impact op je leven gehad? Ik zat op de heenweg nog even te denken. Ja, jullie hebben niks met voetbal hier. Hè? Maar vroeger had je, hij is pas overleden, Leo Beenhakker. Dat was de patatgeneratie. Hè? Dat is wel boeiend. Ik zie een aantal lachen hier. Maar dat waren jonge lui die hadden geen discipline. Weet je wel? Je moest ze allemaal een beetje vrij laten. Dat is de patatgeneratie. Dat begrip heeft hij ingevoerd. Onderweg hadden Nico en ik het nog even over de hippietijd bijvoorbeeld. Dat was ook een bepaalde generatie. Het was allemaal vrede en liefde en vrije seksuele moraal natuurlijk. En als we dat betrachten, dan dat is ook een bepaalde generatie geweest. Nou, wat ik even duidelijk wil maken is dat elke generatie heeft bepaalde invloeden ondergaan. Is daardoor gevormd. En dat heeft geleid tot een bepaald leven. Positief of negatief? Iemand zegt, je zou het toch hebben over Psalm 78? Ja, daar kom ik zo uit. Want te midden van al die invloeden, die ook aan verandering onderhevig zijn, toch? Is er één constante factor. En dat is God zelf. Die de eeuwen heeft doorstaan. Die al die generaties overtreft en ook overleeft. Die daar boven staat. En dat vind ik boeiend aan Psalm 78. Dat is ook wonderlijk in het leven van Mozes. Als Mozes zegt, wie kan ik zeggen dat mij gezonden heeft? Dan moet hij zeggen, in de naam zit de onveranderlijkheid van God. Hè? Zeg maar tegen het volk dat ik ben je gestuurd heeft. En dan lezen we in Exodus 3 vers 15. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie tot generatie, de ik ben. Ik hoop dat je iets ziet oplichten van het fundament wat een gelovige onder de voeten mag hebben, te midden van alle veranderingen in de tijd, in generaties, invloedssfeer, de tijdgeest. Want als je alles op je in laat werken en je laat alles de revue passeren wat er speelt vandaag in deze wereld, dichtbij en ver weg, dan kan dat best wel eens op je afkomen, of niet? Dan kan het je naar de keel grijpen. Waar gaan we met elkaar, met onze kinderen en kleinkinderen doorheen? En de grote vraag vanavond is, wat geven wij vandaag door aan de volgende generatie? Nou, dit was pas de inleiding. Even wat gedachten om over na te denken. Wat doet de Bijbel in Psalm 78? Asaf, hij is aan het woord. En hij neemt ons mee naar in de geschiedenis van Israël. In het Engels is het natuurlijk wel mooi, hè? Hij neemt ons mee in his story met zijn volk. En hij gaat terug in het verleden. Nou zijn er natuurlijk echte Bereërs hier in Ermelo die zeggen, ja maar Jacques, de Bijbel leert dat je niet terug moet gaan in je verleden. Je moet op een gegeven moment een punt zetten, afsluiten. We vergeten wat achter ons is. We strekken ons uit naar wat voor is. We zijn een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Ja, ik ken de teksten ook. En toch, de Bijbel neemt ons heel vaak mee naar het verleden. Als je het niet gelooft, bestudeer de Bijbelse feesten. Gods Moadim. Die nemen ons altijd mee naar het verleden. Het zijn heel vaak herinneringsfeesten. Dat is precies wat Psalm 78 doet. En we zullen ontdekken dat de waarheid van God en dat God zelf de tijd heeft overleefd. Begrijp je wat ik bedoel? Is altijd staande gebleven. Dat Lutherlied zegt het ook. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Nou, zoiets, hè, dat kan mij enorm bemoedigen. Te midden van alles wat schudt en waar het stormt en waar het tekeer gaat. Vast fundament. En dat is precies wat Asaf wil doen. En daarom, ja, ik vind het een hele bemoedigende boodschap. Want ik heb hoop voor de komende generatie. Laat ik het dan maar gewoon duidelijk zeggen. Te midden van alles wat er in de wereld speelt en gespeeld heeft. En nog zal gaan spelen. En Asaf, hij neemt ons mee. En hij staat op het podium als het ware en hij zegt... Ja, hij zegt het zo niet letterlijk, maar zo klinkt het wel. Ik ben de mond van God. Want wat zegt hij? Mijn volk, neem mij onderricht ter oren. Nou, hij spreekt echt met gezag, hè? In autoriteit. Hij spreekt namens de God van Abraham, Isaac en Jacob. En daarmee spreekt hij met autoriteit. Hij vraagt onze aandacht. Hij geeft onderwijs. Waarover, vraag je? Nou, twee dingen. Hij heeft het over spreuken en over verborgenheden in vers 2. En wat bedoelt hij daarmee? Nou, met spreuken bedoelt hij niet zozeer wijsheden, maar veel meer dit. Historische verhalen met een betekenis. En verborgenheden wil zeggen raadsels, geheimenissen waar hij licht over heeft gekregen. En die twee wil hij met ons delen vanavond. Nou, het mooie is dat de geschiedenis van Israël in de Bijbel staat beschreven. Het beste geschiedenisboek over Israël is de Bijbel zelf. En wat wel humor van de Heer is, dat dit het meest verkochte boek in de wereld is. Dat is toch wel mooi, vinden heel veel mensen problematisch natuurlijk vandaag. Maar het meest verkochte boek is de Bijbel. En de Bijbel is het geschiedenisboek over Israël. En juist dat boek geeft fundament. Dat wat God in het verleden gedaan heeft, mag ons vandaag geweldig bemoedigen. Mijn volk, neem mij onderricht ter oren. Nou, ik ga drie momenten noemen uit de geschiedenis van Israël. Die Asaf voor het voetlicht brengt. Het eerste is in vers 1 dat hij noemt, je zou er zo overheen lezen, hij zegt mijn volk. Israël, onthoud dit, jullie zijn het uitverkoren volk van God. Mijn volk. Nou, dat is vandaag heel belangrijk om te onderstrepen. En ik denk dat jullie wel redelijk overtuigd zijn hier, toch? Ik zie een paar mensen knikken. Nog niet iedereen is overtuigd, maar ik geloof dat God Israël heeft uitverkoren. In het verleden. En dat komt heel bijzonder openbaar in Deuteronomium 7, waar hij zegt over Israël, ik heb jullie uitverkoren, jullie zijn mijn persoonlijk eigendom. Daar staat in het Hebreeuws een woord, dat betekent, of dat is het woord Shegula, dat betekent jullie zijn mijn kostbare bezit. Je bent mijn eigendom. Hebben jullie eigendommen? Nou, sommige heel veel, sommige wat minder. Maar dat wat jouw eigendom is, dat koester je, dat bescherm je. Daar blijft een ander met zijn vingers vanaf. Dat zegt de Heere God tegen zijn volk. Mijn volk. Dat wijst dus op de uitverkiezing in het verleden. Als Asaf teruggaat in de geschiedenis van Israël, dan noemt hij allereerst dit. God heeft jullie uitgekozen. Jullie zijn zijn volk. Oh, omdat het een ontzettend groot volk was zeker. Nee, helemaal niet. Het was het kleinste. En dat is nou zo bijzonder van de liefde van God. Gods liefde is niet geopenbaard aan heel lieve mensen of aan heel grote volken. Nee, juist het geringe, het verachte heeft hij uitverkoren. Dat is ook het wonderlijke, toch? De wereld kan het niet verklaren dat het kleine volkje nog steeds niet de zee in is gejaagd. Maar dat heeft hiermee te maken, mijn volk. Hij waakt over zijn volk. En zo begint Asaf. Israël, besef dat je uitverkoren bent. God heeft een bijzonder verbond met jullie gesloten. En als uiterlijk teken heeft hij daar de besnijdenis bij gegeven. Mijn volk. Je zal zeggen, wat heeft dat voor ons te zeggen vandaag? Nou ja, ik kan het ook toepassen naar de Nieuwtestamentische gemeente. Dat prachtige vers in Efeze 1 vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig, smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Ook wij kunnen vandaag spreken, getuigen, ons verwonderen en verblijden in een uitverkiezing. Is toch heerlijk? Ja, op de Veluwe worden ze soms een beetje onrustig van. Uitverkiezing, heel benauwend, beperkend, dat is helemaal niet. Ik ben gelukkig heel positief opgevoed. Prijs de Heere dat er een uitverkiezing is. Want als er geen verkiezing was, dan had ik nooit zalig kunnen worden. Dus die verkiezing is niet beperkend, belemmerend. Die is verblijdend. Want omdat God verkiest, kan je zalig worden. Hij heeft Israël verkozen. Maar hier staat ook dat elke nieuwtestamentische gelovige door God is uitgekozen van voor de grondlegging van de wereld. Toen jij en ik er nog niet waren, toen koos hij al voor jou en mij. Ja, ga nou niet zeggen dat begrijp ik niet, ik ook niet, maar ik geloof het wel. En ik verblijf me erin. Dus dat is het eerste, Psalm 78. Ga terug naar het verleden, naar Gods uitverkiezing. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het tweede wat Asaf noemt, en ik trek steeds de lijn door, hè, dat is vers 4b. God had Israël niet alleen uitverkoren, mijn volk, nee, hij heeft ze ook bevrijd uit slavernij. Dat staat er in vers 4. Het gaat over de krachtige wonderen en daden van de Heere. Asaf gaat terug naar de tijd dat het volk slaaf was in Egypte. En je kent dat feest al, hè? Exodus 12, Pesach. In één nacht is het volk bevrijd. Door een almachtige hand die ingreep. God zag de ellende, de onderdrukking van zijn volk dat hij had uitverkoren. En hij greep in. En als de Heer doet, dan doet hij het goed. In één nacht. Een geweldige karavaan. In één nacht. Nou, geloof me, daar hebben wij allerhande commissies voor nodig. Commissie catering en de commissie dit en de commissie... God deed het in één keer. Dat is Yahweh. Dat is de eeuwige die zijn volk heeft uitgekozen, maar die ze ook bevrijd heeft uit de slavernij. Nou, je wil een goede drie punten preek, toch? De uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn en de intocht in Kanaan. Dat is allemaal Gods werk. En Asaf neemt ze in Psalm 78 mee naar dat verleden. En hij zegt, Israël, bedenkt wat God aan jullie gedaan heeft. Wat hij door jullie gedaan heeft. Hij heeft een geweldige bevrijding teweeg gebracht en jullie gebracht in het land dat hij had beloofd. Want God is geen man dat hij liegen zou. Geweldig, hè? Kom je al een beetje onder de indruk of niet? Wie de Heere God is? Hij verkiest en hij bevrijdt. Je zegt, ja, dat geldt voor Israël. Nee, dat geldt ook voor jou en mij. Want wij hebben een geestelijke bevrijding ondergaan. Ik moest denken aan Colossenzen 1, vers 13 en 14. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Hey, als je vandaag Jezus belijdt als je Heer en Heiland, dan kan je niet alleen getuigen van verkiezing, dan kan je ook getuigen van bevrijding. Amen. Want we zijn geen slaven meer van de zonde. Nou, dat amen had wel iets luidruchtiger gemogen. Want heel veel mensen geloven wel in de vergeving van zonde, maar ze geloven niet in de bevrijding van zonde. En ik zie er een paar twijfelen hier. Maar Paulus zegt, lees het maar na, hoor, Romeinen 6, 7 en 8, dat de zonde geen macht meer heeft over een christen. Hij is bevrijd van de macht van de zonde. Oh, dus jij leert volmaaktheid. Dat is altijd de directe tegenwerping van kritische luisteraars. Nee, lees maar wat er staat. Je bent bevrijd van de macht van de zonde. Ik zeg niet meer dat je niet meer zondigt. Maar zonde is eerder uitzondering dan regel. En indien wij gezondigd hebben, niet als regel, maar als uitzondering, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Dat is Bijbelse taal. Dat is de kracht van het evangelie. Asaf nam het volk mee naar de bevrijding uit Egypte. Maar dat is een beeld voor jou en mijn geestelijke bevrijding vandaag. Dus een heerlijke boodschap toch? In een tijd waarin zoveel mensen gebonden zijn. Door van alles en nog wat. Het derde. De Heere God had zijn volk uitgekozen, had ze bevrijd, maar had nog iets moois gegeven. Hij had zijn wet gegeven. Dat staat in vers 5. De Heere God had zijn wet, zijn Torah, zijn onderwijzing, zijn levensinstructie gegeven. Wanneer? Nou, na de bevrijding uit Egypte. Dus de wet gaat jou nooit bevrijden uit het slaafhuis van zonde. Nee, de Heere God gaf zijn wet aan een bevrijd, aan een verlost volk. Mooi, hè? Je zal zeggen, wat is die wet dan? Zijn dat de 10 woorden? Nou, dat is deel van de wet. Zijn dat de 5 boeken van Mozes? Die behoren er zeker ook bij. Maar ik durf het zelfs wel door te trekken. Ik geloof dat het heel de schrift is uiteindelijk. Want het woord wet, Dat betekent ten diepste levensinstructie, onderwijzing. Nou, we hebben een heel boek gekregen, toch? En wat zegt Paulus om de lijn maar door te trekken? 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven, geïnspireerd. Zo'n geweldige tekst is dat. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, bevrijd uit slavernij, de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk, volkomen toegerust. Mooie lijnen toch om door te trekken. Drie geweldige momenten in de geschiedenis van Israël. Uitverkiezing, bevrijding en de wetgeving. Asaf zegt, Israël, ga eens even mee terug in het verleden. Bedenk even wat de Heere God gedaan heeft. Zijn geschiedenis met jullie. Oh, dat getuigt niet zozeer van jullie trouw, daar heb ik het vanavond ook niet over. Dat getuigt over de trouw van God. Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan ons weer betoond. En ik zou er nog een aantal aan toe kunnen voegen, maar ik ga dat niet zo uitgebreid doen. Ik kan nog wat grote daden noemen. Denk aan de grote daden die zichtbaar worden in de schepping. Dat zijn ook de grote daden van God, of niet? Lees vanavond Psalm 19. Ja, je moet veel lezen voordat je naar bed gaat, maar lees vanavond Psalm 19. Dat gaat over de schepping waarin Gods grote daden zichtbaar worden. Want er staat in Genesis 1 vers 31, en God zag al wat hij gemaakt was en zie, het was zeer goed, zeer tof, staat er in het Hebreeuws. Dan weet je waar dat woordje tof vandaan komt. Zeer goed. God kan je kennen vanuit de schepping. Het is geen oerknal. Ik heb vanmorgen ergens anders gezegd, als je in de oerknal gelooft, dan heb je nog een groter geloof dan de gemiddelde christen. Waarom? Er was niets en datgene wat er niet was, is ook nog ontploft. Nou, daar moet je een groot geloof voor hebben. Ik geloof in een schepper die maar hoeft te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En dat is zo heerlijk. Gods grote daden, ook in de schepping. Om er nog maar eentje aan toe te voegen aan de drie die ik noemde. Wil je er nog eentje? Gods grote daden in de zending van zijn Zoon. God die geest is, is moeilijk voor te stellen, toch? Heeft vlees en bloed aangenomen, ons mens in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. God is mens geworden. En dat nota bene door maagdelijke geboorte heen. Kan je het uitleggen? Ik niet. Maar het is toch gebeurd. En dan moet een dokter die maagdelijke geboorte gaan beschrijven, Lucas. Is toch humor van de Heer, of niet? Gods grote daden. Er is geen man aan de pas gekomen. Het is bij de wedergeboorte precies hetzelfde trouwens. Het is niet uit de wil van een man, niet uit de wil van het vlees, maar degenen die leven hebben ontvangen zijn uit God geboren. Wonderlijk, hè? Gods grote daden. In de schepping, in de zending van zijn Zoon. Wil je nog wat weten? Gods grote daden in de kerkgeschiedenis. Denk aan de reformatie. Denk aan de nadere reformatie, de grote opwekkingen. En ja, dat moet jullie natuurlijk als muziek in de oren klinken. De Maranatha-beweging in Nederland. Dat zijn Gods grote daden. Daar heeft hij zich bekend mee gemaakt. Je zou zeggen, wat wil je nou allemaal duidelijk maken? Nou, allereerst dat je onder de indruk komt van wie God is. Het gaat niet over het volk Israël hier. Het gaat ook niet over jou en mij. Het gaat over de eeuwige. De onveranderlijke. Yahweh, Adonai, die zich in zijn Zoon geopenbaard heeft en in zijn woord. Wat wij vandaag nodig hebben is dat we onder de indruk komen van wie God is. En weet je, naar de mate dat je onder de indruk komt van wie Hij is, luister goed hoor, naar die mate zal je jezelf ook toewijden. Want daar gaat Asaf naartoe, want nou wordt het pas spannend hoor. Hij heeft al die daden van God op een rij gezet, maar dat doet hij niet zomaar. Nee, hij heeft er twee doelen mee. Het eerste is Psalm 78, vers 8. Hij wil iets voorkomen. Hij zegt dit, hij zet de daden van de Heere God op een rij, zodat we onder de indruk komen, maar hij wil ook iets voorkomen. Wat dan? Nou, dat de volgende generatie, niet zou lijken op de vorige generatie. Dat wil hij voorkomen. En wat was er dan mis bij die vorige generatie? Nou, ondanks al die grote daden van God, staat er van die vorige generatie genoteerd, ze waren opstandig, ze waren ongehoorzaam en ze waren ontrouw. Samengevat staat er, hun hart was niet op God gericht. Dat is een groot probleem. Dat is een groot probleem. Dat is het allergrootste probleem van de mensheid. Want als je hart niet op God gericht is, dan ben je op jezelf gericht. Dat is het probleem. Dit was het probleem bij Israël toen. En ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar die Asaf die trekt alle registers open. En die zet de grote daden van God op een rij om iets te voorkomen. Laat het niet gebeuren in die volgende generatie. Zoals het was in die vorige generatie. Waak ervoor dat je hart op andere dingen is gericht dan op God alleen. Nou, dat is toch liefde, of niet? Er zitten hier wat jonge lui, die vinden het altijd fijn om door de ouders gewaarschuwd te worden, toch? Dat is geweldig. Zeg, pa, ma, bedankt, zegt dat je dat zegt. Het gaat helemaal tegen mijn gevoel in, maar ik weet dat u het allerbeste met me voor heeft. Dat. Lig je zo wel eens in je bed? Dat je zegt, geweldig, zo'n vader en moeder. Ik zeg dit ook wel eens tegen mijn eigen kinderen, vooral met je humor natuurlijk. Hè? Ik zeg, jongens, je bent blij hè, met zo'n vader, toch of niet? Stel voor dat er niks tegen je gezegd was. Zou je compleet links of rechts de dijk afrijden? Dat wil je toch niet? Nee, uiteindelijk niet, nee. Maar die confrontatie in woorden, die vind ik toch wel moeilijk, ja. Ik zeg, ja, we moeten even schuren af en toe. Hè. Maar dit is het ook, hè, om iets te voorkomen. Dat is het negatieve, een waarschuwing. Maar het gaat om het positieve vanavond, hè, vers 7. Hij wil niet alleen iets voorkomen, Asaf, door de grote daden van God te noemen. Hij wil ook iets bewerken. Ja, dan komt hij helemaal los, hè. Dat is zo mooi wat daar staat. Ik heb dat vers in mijn Bijbel geasseerd. Waarom vertelt Asaf die grote daden van God? Waarom neemt hij het volk mee in de geschiedenis? Ja, in hun eigen geschiedenis. Om iets te bewerken. Wat dan? Zodat zij hun hoop op God zouden stellen. Gods daden niet zouden vergeten, maar zijn geboden in acht zouden nemen. Ja, dat hebben we vandaag toch nodig? De liefde van Christus die ons dringt. Een nieuwe generatie. Daar mogen we hoop voor hebben. Als zij hun hoop op God stellen. Hoe de tijden dan ook gaan verlopen. En ik moet je eerlijk vertellen dat ik vrees dat het er niet beter op gaat worden. Maar dat doet niks af aan wie de Heere God is. Daarom heb ik wat langer gesproken over die generaties. En de tijdgeest die in verschillende perioden op verschillende manieren te werk ging. Vele mensen heeft bedwelmd in hun denken. De Heere God is en blijft dezelfde. Zijn woord houdt stand tot in eeuwigheid. En Asaf spoort het volk aan. Ja, vooral die komende generatie. Om te vertrouwen op de onveranderlijke. Die gisteren en heden dezelfde is en dat tot in eeuwigheid. Dat gedenken bij Asaf is niet alleen een beetje terugdenken in de geschiedenis, wat herinneringen ophalen. Nee, dat gedenken van de geschiedenis, dat herdenken, dat in herinnering roepen, heeft concrete gevolgen vandaag. We steunen en leunen op God alleen. We verlaten ons voor het eerst of opnieuw op zijn woord. En dat is wat nodig is vandaag. En nou kom ik bij de toepassing. Want wat voor generatie groeit er vandaag op? Wat maakt de huidige generatie mee aan invloeden? Dat is echt ongekend hoor. Ik ben nog niet zo heel oud. Maar als ik nu terugkijk bij mijn eigen kinderen, waar zij mee geconfronteerd worden. Het is echt anders. Ik zal wat dingen noemen. Ik weet niet of de ouderen zich bezighouden, ik hou het maar even in het Nederlands, maar met kunstmatige intelligentie. Mijn zoontje die vraagt soms meer aan zijn telefoon dan aan mij. En daar hebben we wel eens gesprekken over thuis. Ja, hij zegt, pa, maar kijk hè. Komt hij nog met een Bijbelstudie aan en die kan ik ook allemaal invoeren. Als je wil weten wat Psalm 78 betekent, kan je zo opzoeken vanavond. Rolt er zo'n bijbelstudie uit. Maar de kunstmatige intelligentie gaat heel ver. Systemen die computers laten doen wat mensen ook kunnen. Dingen leren, onthouden, herkennen, maken, conclusies trekken. En geloof me, dit heeft verregaande gevolgen. En ik denk dat we de gevolgen niet eens overzien. Social media. Nou, dat hadden de meesten van ons vroeger toch niet, of wel? Ik kom nog uit de tijd. Ik heb nog wel eens brieven geschreven naar een meisje. Maar tegenwoordig, als je binnen een minuut geen antwoord hebt, dan zeg je, nou ja, het zal wel dit zijn. Of ik denk dat ze zo denkt, of dat ze dat vindt. Een rare tijd toch eigenlijk? Heel de social media, wat ook een vertekend beeld geeft van de mensen zelf trouwens. Hè? Wat zie je ook in vakantietijd toch mooie gezinsplaatjes. Dan denk je, nou, die hebben het helemaal voor elkaar. Nou, ik ben 5 jaar oudste geweest. Maar ik wist soms wat achter de voordeur speelde. Het was allemaal niet zo mooi wat op de foto stond. Was in schril contrast. Begrijp je, heel die social media, kunstmatige intelligentie. Dat is de tijd waarin we leven, waar deze generatie mee opgroeit. Wil je nog wat horen? We leven in een tijd waarin het LHBTI-gedachtegoed al heel vroeg aan onze jonge kinderen wordt opgelegd, opgedrongen. Ja, misschien vind je het erg dat ik dat zeg. Ik vind het gewoon terreur. En ik zat dat van de week te onderzoeken. En je hoeft alleen maar te denken aan de week van de lentekriebels. Nou, je krijgt er kriebels van, toch? Voorlichting over seksuele en genderdiversiteit. Luister goed hoor, waarbij het belangrijk is, zo las ik, om bestaande beperkende normen te doorbreken. Vooral het laatste, hè? Je voelt hem wel, denk ik. Heel bewust. Dat is de generatie die nu opgroeit. Waarom moet een kind van 4 die met blokken speelt, een jongen die met blokken speelt, moet hij die blok aan de kant leggen en die moet gaan nadenken of hij wel echt een jongen is? Sommigen geloven niet dat dit waar is. Hè? Dit is waar. Dit gebeurt vandaag. Dat is onze generatie. Dus die jongen kan geen eens met blokken spelen. Die moet dan al denken van, ben ik eigenlijk wel een jongen? Dat is de generatie. Wie had dit kunnen denken? Er zijn er een paar van 70. Had u dit kunnen denken toen u 15 was, als het u verteld werd dat dit in lesmateriaal is opgenomen? Had u het geloofd? Nee, maar het gebeurt wel vandaag. Ziet u de impact van de tijdgeest, de generatie? Wat geven we de komende generatie mee? Wilt u nog wat horen? We leven in een tijd waarin de islam oprukt in ons land. En als je er iets van zegt vandaag, de islamisering van onze samenleving is een hele grote zorg, geloof me. Misschien denkt u in Ermelo, maar het zal mijn tijd wel duren. Ik fiets een keer de bos in, dan gaat de Veluwe op. Dan zit ik heerlijk alleen. Ga een dagje mee met me naar Amsterdam, naar Rotterdam, naar Utrecht, naar Den Haag. Het is schrikbarend wat u daar ziet. Ik heb een gids in Israël, die is in de Jordaan in Amsterdam opgevoed. Die schrikt gewoon van zijn pleinen waar hij vroeger voetbalde. Waar nu de Palestijnse vlaggen worden getoond. En allerlei verschrikkelijke dingen worden gescandeerd. Dit is het land waarin wij leven. Dit is wat onze kinderen zien en het lijkt bijna normaal. Maar het is niet normaal. En de kerk die kijkt weg en de politiek, een enkeling durft zich nog uit te spreken. Nou, u heeft heel de koers van meneer Timmermans gezien, denk ik. En van GroenLinks en de PvdA. Het is een zorgelijke ontwikkeling. Echt. En het gaat zelfs zover dat de echte socialisten zich al niet meer thuis voelen bij die club. Nou, dan ben je ver weg hoor. Dat is de tijd waarin wij leven. Dat is de generatie die nu opgroeit. En ik was onlangs in Irak met Open Doors. En de vervolgde broeders hebben mij gezegd, jullie zijn zeer naïef in Nederland. In de kerk en in de politiek. Dus dat verzin ik niet. Dat zeggen mijn vervolgde broeders en zusters. Dat geven ze even mee als een boodschap. Want zodra er ze op gelijke hoogte komen of de meerderheid of meer macht krijgen, dan gelden er geen mensenrechten meer, maar dan gelden hun rechten. Dat is uiteindelijk het doel. Je zegt, je mag wel stoppen. Nou, laat ik nog één ding noemen. We leven in een tijd van groeiend antisemitisme. Er leeft een generatie. Ik heb studenten, contact met studenten op de universiteiten. Het is schrikbarend wat daar gebeurt als het gaat om antisemitisme. Dat je geen eens meer normaal kan vertellen hoe je ten opzichte van Israël staat. Het is echt angstaanjagend. De huidige generatie wordt voorgelogen door de mainstream media. Openlijke jodenhaat. Wie had gedacht dat de jaren 30 zich zouden herhalen? Mijn oma heeft joden verborgen. Als zij nu zich zou omdraaien naar graf, ze zou niet weten wat ze ziet en wat ze hoort. Dat is de tijd waarin wij leven. Dat is de generatie die vandaag opgroeit. Ziet u de invloeden? Begint al jong. En sommige mensen zijn gewoon verblind in hun denken. Verkeerde bronnen raadplegen ze. Nou, ik kan die lijst eindeloos aanvullen. Maar laat ik dit zeggen, het kan me soms ook moedeloos maken. Het is vechten tegen de bierkaai. Het lijkt wel water naar de zee dragen. En je moet het eens voor Israël opnemen vandaag. Nou, vroeg of lang, laat komt de zeis ook een keer langs. Het is onvoorstelbaar wat mensen over je uitgieten. Je zal zeggen uit de seculiere wereld. Nee, ook vanuit de christelijke wereld. Dat is de tijd waarin we opgroeien. Ben je dan toch moedeloos, Jacques? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. En dat vind ik zo bemoedigend op Psalm 78. Want te midden van alles wat vandaag speelt, zegt Psalm 78, zegt Asaf, we zullen de grote daden van de Heere vertellen, zodat de nieuwe generatie, met alle ontwikkelingen die er zijn en die we mogen duiden in Bijbels licht, maar dat de nieuwe generatie hun hoop op God zou stellen. Hij die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. En niet beschaamd degene die op hem hopen. Kijk, dat vind ik zoiets rijks. Hè? Het woord van God doorstaat de tijd. En uiteindelijk zal hij als de grote overwinnaar naar voren komen. Ook Psalm 78 is zo actueel. De nieuwe generatie. Dat ze hun hoop op God zullen stellen. Wat is daarvoor nodig? Ik sluit af met drie praktische principes. Allereerst dit. Om de lijnen vanuit Psalm 78 door te trekken. Allereerst dit. Hoe oud u ook bent, of hoe jong u ook bent, in wat voor situatie u zich ook bevindt, hoe moeilijk ook, mag ik dit aan u doorgeven. Blijf getuigen van de hoop die in u is. Vertel het door. Getuig bewust van wat God gedaan heeft in het verleden. En vooral daarin wat hij gedaan heeft in zijn zoon, in zijn kruis, dood en opstanding. Maar vertel ook wat hij in uw, in jouw leven gedaan heeft. Je kan mensen niet overtuigen. Maar weet je wat wel een heel krachtig middel is? Een persoonlijk getuigenis. Dat het woord van God de waarheid is. Vers 3 en 4 zeggen, wat wij gehoord hebben en weten, dat willen wij onze kinderen niet onthouden. Herken je dat? Er is heel veel vandaag, heel veel, wat je je kinderen wel kan onthouden. Ook heel veel dingen die je heel erg lief hebt. Ik heb het ook tegen mezelf vanavond. En als ik dat lijstje maak, dan kan ik heel veel mijn kinderen onthouden. Maar dit niet, wat God gedaan heeft. En wat waarde heeft en staande blijft tot in alle eeuwigheid. En dat is zo belangrijk. Broeders, zusters, getuig van de hoop die in je is. Vertel dat Bijbelverhaal aan je kind en aan je kleinkind. Niet met een lang gezicht, maar met een rond gezicht, zou Corrie ten Boom zeggen. Met verwachting, met geloof, met hoop, met liefde, met passie. Dat je kinderen, je kleinkinderen proeven, hé, hij gelooft het echt. Oma leeft echt voor Jezus. En ik geloof dat dit de tijd is waarin we kleur moeten gaan bekennen. Religie is er genoeg, van allerlei soorten en snit en noem maar op. Maar het gaat om een levende relatie. En dat mogen we onze kinderen niet onthouden. Vertel dat Bijbelverhaal, getuig naar je collega of wie dan ook. Spreek samen met je gezin over wat God gedaan heeft in je leven. Dat is zo belangrijk. Ik las in de voorbereiding dat juist het getuigenis, wat nu misschien zichtbaar nog geen impact heeft, maar over zoveel jaar een geweldig krachtig middel is geweest. In de handen van een almachtig God. Dus als eerste vertellen door. Getuig van de hoop die in je is. Het tweede wat ik wil zeggen is dit. Bouw aan geestelijke continuïteit. Wat bedoel ik daarmee? Zorg dat het geloof niet bij jou stopt. Vers 5 en 6 zeggen, opdat de volgende generatie, het volgende geslacht, ze zou kennen. Wat? De grote daden van de Heere. Het gaat om geestelijke continuïteit. En daarom is het zo belangrijk vandaag om tijd te investeren in de geestelijke opvoeding van onze kinderen en van onze jongeren. Dit is niet officieel een gemeente, maar in de gemeente zou ik zeggen, zorg voor mentorschap en discipelschap. Bied het aan in je kerk, aan de jeugd. Trek met hen op. En laat je geloofsleven geen stil geloof zijn, maar een zichtbaar, levend geloofsvoorbeeld. Dat is belangrijk vandaag. Continuïteit, geestelijk gesproken. Wat je nu leert of beleeft met God, dat kan het fundament zijn voor iemand anders later. Het is zo belangrijk. Waar gaat het over als we straks aan de koffie gaan? Met alle respect voor mijn eigen opvoeding, maar het ging toch heel vaak wel na een dienst over hoe de dominee het deed, zeg maar. En dan vooral of die saai was, of dat hij veel las, of dat druk was, minder druk. Gaat eigenlijk nergens over, toch? En misschien vind je het vanavond ook wel te saai of te dicht. Mensen vinden altijd wat, hè? Maar houd even bij de inhoud, bij de boodschap. Waar praten we over? Waar zijn we vol van? Als je wil bouwen aan geestelijke continuïteit, dan is het belangrijk dat het over de kernzaken gaat. En dat is zo fundamenteel. Kijk, een kind, een jongere, die voelt het snel aan, hoor, waar het om draait in je leven. Echt. Echt. Of het je ergens om te doen is. Of het echt leeft. En daarom, wees een voorbeeld. Je zegt, ik ben geen prater. Nou, dat hoeft niet. Je kan ook een voorbeeld zijn in de wandel, in je handel. Dat is ook een geweldig getuigenis. Het derde wat ik door wil geven is dit. En dat vind ik heel belangrijk om mee af te sluiten. Wees ook eerlijk over het verleden. Leer ervan. Wat bedoel ik daarmee? Nou, er staat in vers 8 eerlijk dat zij niet zouden worden als hun voorouders. Er worden over die voorouders wat negatieve dingen gezegd. Niet om te veroordelen, maar om ervan te leren. Als je wil bouwen aan de toekomst van de volgende generatie. En als je een kinderen en kleinkinderen wil zien opgroeien, jeugd wil zien opgroeien. Dan is het ook belangrijk dat we als ouderen kwetsbaar durven zijn. Durf je dat? Dat je het niet allemaal goed hebt gedaan. Dat je dat ook eerlijk durft te bespreken. Nou, dat is voor mannen al heel lastig. Ik had 6 jaar verkering met Annette. Vertel het niet verder. Maar ik had bindingsangst. Ik denk, ja, spoel, dan ben je leven lang ben je... Ik overzag het helemaal niet meer. Ik denk, ik wil vrij zijn. Ik had altijd gedaan wat in mijn hart opkwam. Dan moest ik gaan overleggen, hoe laat ben je thuis en zo. En, bindingsangst. Maar... Dat eerste jaar van onze verkering, dat was een dramajaar. En ik legde haar allerlei dingen op en ik had verkeerd gesproken, verkeerd gehandeld. En toen ben ik na een jaar op mijn knieën gegaan. 2,04 meter op de knieën, zeg maar. Maar dat gaf zo'n ruimte dat je eerlijk wordt over wat je gedaan hebt, wat je gezegd hebt. Dat je je uitspreekt. En toen kregen we pas een relatie, begrijp je? Weet je wat ook heel krachtig in een getuigenis is als je eerlijk kwetsbaar durft te zijn, dat je niet alles volmaakt hebt gedaan. Dat is ook voor kinderen heel belangrijk. Die kunnen soms naar een vader of een moeder opkijken, ja, dat red ik toch niet, dus. Maar durf je dat eerlijke gesprek aan te gaan? Want die vorige generatie had een probleem en die waren ontrouw geweest. Hun hart was niet gericht op God. Eerlijk delen met de kinderen over de worstelingen van je geloof. Bespreek hoe God jou of je familie veranderd heeft door moeilijke omstandigheden heen waarin je het ook niet wist. Vergeving kunnen geven. Als het nodig is, durven we dat. Ik zie dat dit belangrijk is in Psalm 78. Getuigenissen zijn krachtiger als ze ook eerlijk zijn over wat in het verleden misging. Op dat, met als doel, niet in dat verleden te blijven hangen. Maar wat vers 7 zegt, zodat ze hun hoop op God zouden stellen. Gods daden niet zouden vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. Heb je hoop voor de volgende generatie? Nou, ik weet wel, het is Gods werk. Je hoeft me niks te vertellen. Ik heb een reformatorische achtergrond. Daar ben ik 100% van overtuigd. Maar waar ik ook van overtuigd ben geraakt, is dat wij als volwassenen wel een sleutel zijn. Een middel zijn in de hand van een almachtige God. En de vraag is, wat geef ik vandaag door? Als vader. Aan mijn kinderen, als man, aan mijn vrouw. Wat geef ik door? Dat wil niet zeggen wat ik onderwijs, dat ik dat doorgeef. Maar welk leven leef ik vandaag? Kijk, je kan een mooi verhaal weer op een podium ophangen. Maar bel Annette morgenochtend hoe het thuis is. Toch? Daar gaat het om. Wat geef ik door? Wat leef ik voor?
En wat zullen mijn kinderen aan het einde van mijn leven getuigen? Denk je wel eens na over je geestelijke nalatenschap? Opdat de volgende generatie hun hoop op God zou stellen. Misschien zeggen ze van mij wel, ja, het was een beetje een vreemde kerel mijn pa, maar de pit was wel goed. Hij ging er wel voor. Ik was het niet altijd met hem eens, maar de pit was echt goed. En hoe ouder ik word, hoe meer ik het ga zien. Dat is zo mijn gebed. En misschien laat ik afsluiten met twee voorbeelden ter bemoediging. Ik heb een man gekend. Hij had 12 kinderen. En die man leefde zeer dicht bij de Heer. En die had geloof voor al zijn 12 kinderen dat ze behouden zouden worden. En toen kwam het moment dat hij ging sterven. En hij had als kind van God een benauwd sterfbed. Kan ook nog, hè? En dat zagen zijn kinderen. En die leefden in de wereld. Die dachten, als pa die zo dicht bij God leefde, zo'n sterfbed heeft, hoe zal het ons vergaan? En hij had geloof dat ze allemaal tot geloof zouden komen. Hij stierf en alle 12 leefden ze in de wereld. Maar had altijd volhard in gebed. Was te vroeg om op te geven. En na zijn dood zijn ze alle 12 tot wedergeboren gekomen. Alleen heeft hij zelf nooit ervan gezien. En dat geeft hoop, dat geeft verwachting toch? Mijn oma, ik zei er al iets van. Dat was een moedige vrouw. Ik ben trots op mijn oma. Oma Brunt. Die had 3 Joden verborgen in de oorlog. En ze stond toen de Duitsers op bezoek kwamen op het luik met het kleed erover waar de Joodse mensen onder zaten. En ze heeft de waarheid gesproken en God leidde het zo dat ze uiteindelijk niet onder het kleed hebben gekeken. En toen werd ze begraven. Het was de eerste begrafenis in mijn leven. Ik was dat helemaal niet gewend dat U zij de glorie werd gezongen. Nou, ik wist niet wat ik meemaakte als kind. Het kist ging naar beneden. U zij de glorie, opgestaan Heer. Ik stond daarbij als een reformatorisch jongen. Ik dacht, wat gebeurt hier? Maar daar ging zoveel kracht van uit. Daar ging een vrouw met een getuigenis werd begraven. In de hoop op de wederopstanding van de doden. En toen de begrafenis begon, kwam daar een Joodse man het graf oplopen. En dat was een van degenen die bij mijn oma onder het luik had gezeten. Ik kwam haar laatste eer bewijzen. Wat een getuigenis, hè? En als ze had geweten dat ik hier zou staan. Nou, ze zou, ja, misschien weet ze het wel. Ik weet het niet hoe dat is. Misschien hebben sommigen daar inzicht in. Ik weet niet wat ze nu weet. Ze is al lang bij de Heer. Maar ik geloof dat er gebeden liggen vanuit het voorgeslacht voor de huidige generatie. Dat haar gebed is geweest dat uit mijn nageslacht, en dan gaat het niet om mij, maar dat er een godvrezend nageslacht zal zijn. Dat uw naam verhoogd zal worden en gepredikt zal worden. Ze heeft er misschien niet veel van gezien in haar leven. Maar ik durf te zeggen dat het feit dat ik hier sta mede de oorzaak is van de gebeden van mijn oma. En daarmee wil ik je bemoedigen. Misschien denk je aan je kinderen en je kleinkinderen. Hoe zou het gaan in de volgende generatie? Dan moet je leren afzien van wat je ziet en hoort soms hoor. Maar je vastklemmen aan het woord van God. Want hier staat het dat God de God van de generatie is. Misschien zijn we wel veel te individualistisch geworden, juist in de evangelische wereld. Als ik maar gered ben, als ik. Maar de God van de Bijbel is de God van de geslachten. En ik geloof dat hij door geslachten heen zijn naam wil verheerlijken. En daarom, wees bemoedigd, volhard in het gebed, in de voorbeden voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Geef de moed niet op, het is altijd te vroeg om op te geven. Maar laten we blijven getuigen van de hoop die in ons is en vooral van de grote daden van de Heer in het verleden, in het heden, maar zeker met het oog op de toekomst. Opdat die volgende generatie hun hoop zou stellen op de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zichzelf geopenbaard heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En ik geef daarbij de garantie, wie in hem gelooft, wie op hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden, zal niet teleurgesteld uitkomen. Nou, jullie gaan als hoopvolle mensen naar huis. Misschien was je de hoop een beetje kwijtgeraakt. En was het geloof niet meer zo sterk, was het zwak geworden. Maar ik hoop dat de Heer je heeft aangesproken en dat je deze psalm aan je hart drukt. En zegt, Heere God, doe het ook in mijn generatie. In mijn kinderen, in mijn kleinkinderen. Verheerlijk uw naam. Vervul uw belofte. En laat ze hun hoop op u stellen. De Heer zegen jullie met een geestvervulde levenswandel. Met een hart dat vol is van geloof, van hoop en van de liefde. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen.
En dat is een psalm, psalm 33, vers 10 en vers 11. Dat is de oude vertaling, zijn machtig arm beschermt de vrome. En ik heb een voorkeur voor de oude vertaling, maar ik weet niet of nou de nieuwe vertaling hierop komt te staan natuurlijk. Hè? Ja, helemaal goed. Psalm 33, vers 10 en vers 11. Misschien goed om even de benen te strekken als je dat kan. Mag gaan zitten. Laten we de Heer danken. Vader in de hemel, er zijn zoveel gedachten die mijn hart op dit moment vervullen. En ik denk dat we allemaal na deze boodschap onze gedachten hebben. Heel bijzonder, Heer, bij misschien wel onze eigen kinderen, onze kleinkinderen. Bij die volgende, bij die nieuwe generatie die opgroeit in een tijd waarin er zoveel op hen afkomt. Heer, het is een bizarre wereld waarin we met elkaar terecht zijn gekomen. En de ontwikkelingen die stapelen zich op en het is bijna niet meer bij te houden zelfs. De ene generatie komt en de andere generatie gaat en de tijdgeest die gaat rond. Ja, de Satan gaat rond als een brullende leeuw te zoeken wie hij kan verslinden. Heer, het kan ons soms naar de keel grijpen. Omdat we ervaren dat we mensen zijn, zwak in onszelf, niet almachtig. En daarom, Heer, danken we u voor dat woord van Asaf die ons meenam naar het verleden. Ja, die ons meenam naar uzelf, naar wie u bent. U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. U bent de ik ben, de onveranderlijke. Heer, dank u wel dat u zichzelf zo openbaart dat u boven de tijd staat. En dat u uw plan volvoert, als we dat niet zouden weten, dan zou wanhoop ons hart vervullen. Maar dank u wel dat u uw plan volvoert. En dat u, o Heer Jezus Christus, het fundament heeft gelegd voor het herstel van alle dingen. En dank u wel dat u dat nieuwe begin vandaag al schenkt aan allen die in u geloven. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Heere God, mogen ons daar vanavond opnieuw over verwonderen. Over dat werk wat u in het verleden gedaan hebt, waar we vandaag de kracht van mogen ervaren in ons persoonlijk leven. Maar we kijken ook verder naar onze kinderen en onze kleinkinderen. O God, doe een krachtig werk in deze tijd. In deze generatie. Dat ze niet beïnvloed worden door de tijdgeest, maar dat uw geest, de Heilige Geest, hen zo bewerkt in hun denken, doen en laten. Dat Jezus zichtbaar wordt in hun leven. Want het leven met u is meer dan de moeite waard. Alles, hoe schoon ook van deze wereld, het zal eenmaal vergaan. Maar wie in u gelooft, die zal leven, zelfs al is hij gestorven. Het leven met u is een echt duurzaam leven, leven tot in eeuwigheid. O Heere God, wij smeken u om een krachtig werk van uw geest vandaag, in deze tijd. In ons hart, verfrissend, vernieuwend, verdiepend, jazeker. Maar ook in het hart van onze kinderen, onze kleinkinderen, in de nieuwe generatie. O God, we bidden u dat we daar getuigen van mogen zijn. U bent een God van trouw, u verandert nooit. En al uw beloften zijn in Christus Jezus, ja en amen. O, we roepen u aan. En we doen een beroep op uw barmhartigheid, op uw erbarmen, op uw genade, op uw liefde, geopenbaard in uw Zoon. O Heere, zoals u ons heeft overwonnen en heeft overweldigd met uw liefde, doe het ook in de nieuwe generatie. Laat ons niet los, Heere. Laat de kerk in Nederland niet los, maar mag er bekering plaatsvinden en wederkeer tot u. We bidden u, Heere, dat deze boodschap voor ieder van ons een bemoediging mag zijn. Voor hen die hun kinderen zien afdwalen. Die zich zorgen maken over hun kleinkinderen. O, laat ze door deze boodschap moed vatten. En u aanlopen als een waterstroom. Heren, de tegenstander zegt het heeft geen zin in deze tijd. Maar wij geloven dat u sterker bent. En dat u de machten van de hel heeft overwonnen. Ja, Heere Jezus, u bent gekomen om de werken van de duivel te verbreken. We prijzen uw heerlijke naam daarvoor. En we proclameren uw overwinning over de zonde, de dood en het graf, over Satan en al zijn demonen. O Heere, laat het evangelie kracht doen vandaag. In ons land, in de kerken, in deze wereld, in de politiek, in allen die hoog geplaatst zijn, overdragen hen aan u op. Heere, we willen vanavond ook heel bijzonder bidden voor uw volk Israël. Bescherm en bewaar hen. Verbreek de leugen. Bevrijd de gijzelaars. En laat uw koninkrijk baan breken. We bidden u om de vrede van Jeruzalem. Om wijsheid voor allen die regeringsverantwoordelijkheid dragen. Voor Netanyahu, voor de legerleiding. Overvul hem met wijsheid van boven en verbreek de wijsheid van beneden. Heere, zo dragen we onszelf aan u op. We beseffen, we zijn zwak, maar in u krachtig. Uw genade openbaart zich juist in zwakheid. Dank u wel voor die belofte. Nee, geef dat we deze boodschap zullen meenemen naar onze huizen. Dat we dit woord niet zullen laten roven, Heere. Maar dat we dit woord als een Maria zullen bewaren. Zullen herkauwen. Het nog eens zullen overlezen. Het was een aanzet vanavond, maar dat we het uit zullen werken voor onszelf. Opdat we zelf, voor het eerst of opnieuw, maar ook dat de komende generatie hun hoop op u zou stellen. Heer, geef ons een vrijmoedig en een blijmoedig getuigenis in ons hart. Dat als de mensen in onze omgeving misschien geen Bijbel meer lezen, dat we leesbare brieven van Christus zijn. En dat we de geur van Christus mogen verspreiden. Heere, we willen onszelf vanavond opnieuw aan u toewijden. Neem ons leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak ons een beeld van u in deze tijd. En stel ons tot een rijke zegen, tot verheerlijking van uw naam, tot redding van zondaren, ja, tot zegen voor de wereld om ons heen. We hebben veel te vragen, heren, maar we beseffen dat we mensen zijn. Daarom doen we een beroep op u. We hebben u ook veel te danken, ook voor deze avond. Dank voor wat we met elkaar mochten beleven. Ga met ons mee en geef ons nog een heerlijke zondagavond en een gezegende nieuwe week. We danken u zo en we bidden u dit alles. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan zo dadelijk nog een heerlijk lied zingen met elkaar. Maar ik wil jullie vragen om te gaan staan. En dan wil ik je graag een zegen meegeven. Ter afsluiting van deze samenkomst. En dat sluit heel mooi aan bij wat we vanavond met elkaar hebben overdacht. Er staat in 2 Petrus 3, de laatste twee versen, dat zijn vers 17 en vers 18, het volgende. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar, en dan komt het positieve, groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. En heel het volk zei, amen. We zingen tenslotte, Jezus is de weg naar het Vaderhuis. Ik wens jullie nog een hele fijne zondagavond.